mag de familie en verdere aanwezigen, indien het mogelijk is, verzoeken om te gaan staan.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Laten we samen bidden. Heren, we zijn hier samen in uw huis, rondom uw woord. En in het midden van ons staat de kist met het lichaam van een oude moeder. 97 jaar mocht ze worden. Een ongekend hoge leeftijd die slechts door weinige mensen mag worden bereikt. Maar ook aan haar leven was een grenspaal gesteld. En ook zij moest gaan de weg van alle vlees. En ook aan haar is het bewaarheid wat de dichter in vraagvorm zei. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Zij kon ook niet, heren. En met alles wat er gedaan is om haar leven te verlengen, moest ze toch op een gegeven ogenblik ook in die strijd het verliezen, zoals elk mens, zoals wij ook, vroeg of laat. Omdat gij het zo bepaald hebt, heren, en wij hebben het zo gewild. Want we hebben gekozen voor de dood. We hadden het leven kunnen verwerven. En we hebben de dood liever gehad dan het leven. En als er geen genade in ons leven komt, dan blijven we de dood boven het leven verkiezen. Als u ons de werkelijkheid zoals die door de zonde geworden is, nooit eens een keer op ons hart bindt en als we er altijd blind voor blijven en als we die werkelijkheid altijd proberen te ontvluchten of te maskeren, dan zullen we toch inderdaad ondervinden dat tegen de dood niet te strijden is en dat uiteindelijk de dood de eindoverwinning behaalt in de eeuwige dood. Heren, we zijn vanmiddag samengekomen om afscheid te nemen en we willen dat doen bij het licht van uw woord. We zijn gekomen om ons voor te bereiden op de laatste gang die we met haar lichaam gaan maken naar het kerkhof. En we willen dat doen in het licht van uw woord. Laat dat woord dan inderdaad licht geven. Laat dat woord dan de weg wijzen. Laat dat woord onze harten dan opwekken om bij u te schuilen. Laat dat woord van u dan ook troost bevatten. En laat aan dat woord van u ook de nodige steun mogen worden ontleend. En wilt gij zelf zo tot onze harten spreken. Allereerst tot de harten van hen die het dichtst bij de overledene stonden, haar eigen kinderen. Met degene die naast hen staan. En haar kleinkinderen. En nog verder in de geslachten. Maar ook al diegenen die in een nog bredere kring om haar heen hebben gestaan. Heren, we dragen ze aan u op en wij bidden van u dat gij bijzonder hen gedenken wilt. En dat u hen sterken wilt. Zeker ook diegenen in die familiekring die al eens eerder met een dierbare naar het kerkhof moesten. En die al eerder het rouwkleed moesten aantrekken. En die al eerder het gemis moesten gaan inleven en de lege plaats moesten gaan ervaren. We bidden u voor ons allen, heren. Laat dat woord van u kracht doen. Laat het vrucht dragen. Laat het uw genade brengen. En mogen we zo een goed ogenblik in uw huis hebben, heren. Dat kan immers, als gij er zelf ook wilt zijn. We mogen het u bidden om Jezus wil. Amen. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen, dat gij hem kent. Wat is des mensen kind, dat gij het acht en zo getrouw bemint. We zingen Psalm 144, het tweede vers. wij openen vanmiddag Gods woord en we lezen uit het boek Prediker, het laatste hoofdstuk, Prediker 12. En gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelve. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen na de regen. In de dag wanneer de wachters des huizes zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen en de maalsters zullen stilstaan omdat ze minder geworden zijn en die door de vensters zien verduisterd zullen worden en de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden als er is het een nederig geluid der maling en hij opstaat op de stem van het vogeltje en al de zangeressen nedergebogen zullen worden. En ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg en de amandelboom zal bloeien en dat de sprinkhaan zichzelf een last zal wezen en dat de lust zal vergaan, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de springader gebroken wordt en het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt en dat het stof wederom tot aarde keert als het geweest is en de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. En voorts, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht. Hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden en het geschrevene is recht woorden der waarheid. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van de enige herder. En wat boven dezelve is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Van vele boeken te maken is geen einde. En veel lezen is vermoeiing des vleeses. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden. Want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen. Met al wat verborgen is. Het zij goed of het zij kwaad. Zover het woord van God, zoals we dat hier in dit laatste hoofdstuk van het boek Prediker vinden. Wat wij vanmiddag willen doen is een ogenblik onze gedachten laten bepalen door dat woord dat u als familie boven de rouwkaart hebt laten schrijven. Een woord ergens uit het midden van het 19e vers van 2 Timotheus 2. Deze woorden: de Heere kent degenen die de zijnen zijn. Er zou alle aanleiding zijn om vanmiddag ook uit het boek Prediker, uit dit hoofdstuk wat we zojuist gelezen hebben, met elkaar wat te overdenken. Want datgene wat Prediker in dat 12e hoofdstuk geschreven heeft, dat is eigenlijk helemaal zichtbaar geworden voor onze ogen, gebeurd in het leven, zeker in de levensavond van haar die van ons weggenomen is. Die allegorie die je in Prediker 12 leest over dat huis dat al meer bouwvallig wordt. Degenen die uit de vensters zien, die worden minder, de maalsters staan stil. Afijn, die afbraak, die aftakeling, u hebt het voor uw ogen zien gebeuren in het leven van moeder. Die alsmaar minder werd. Niet alleen maar lichamelijk zwakker werd, maar waarbij ook de verstandelijke vermogens almaar minder werden. De afbraak. Haar leven is een lang leven geweest. Haar leven is ook een zorgelijk leven geweest in vele opzichten. Als ze daar in haar goede dagen nog eens van vertelde over de moeite die ze gehad heeft, de zorgen die er geweest zijn, financiële zorgen. Met dat steeds maar groeiende gezin en om al die kinderen maar te mogen voeden en te onderhouden en een fatsoenlijk in de kleren te houden en een fatsoenlijke opvoeding te geven. Ziekten, daar is ze ook bekend mee geweest. Sterfgevallen, al heeft ze de laatste sterfgevallen uit haar kring waarschijnlijk helemaal zich niet meer gerealiseerd. Maar zo is haar leven vergaan. En zo is dat prediker 12 in haar leven helemaal bewaarheid. Maar dat alles is nou voorbij. Dat leven is voorbij, die zorgen die ze gekend heeft zijn voorbij. Zelfs de afbraak, voor zover we dat meemaken, voor zover we daar getuigen van zijn, is voorbij. En wat blijft er dan over? Wat blijft er dan over als iemand sterft? Wat blijft er dan over als het gaat om de eeuwige bestemming? Als ik het goed begrepen heb, dan hebt u als familie dat eigenlijk liefst maar in Gods handen gelaten. En dat wilt u ook maar uitspreken door juist deze tekst boven de kaart te zetten. U hebt ervoor gekozen toch een woord van God boven de rouwbrief te schrijven. Maar u hebt er tegelijk voor gekozen om het dit woord te laten zijn. De Heere kent degene die de zijnen zijn. En als ik daar goed naar luister, en zo wordt dit woord ook heel vaak verstaan, zo wordt het woord ook wel eens meer gebruikt in verband met een begrafenis, dan spreekt u daar eigenlijk een stukje onzekerheid mee uit. En u doet dat omdat verschillende dingen in het leven van moeder niet zo duidelijk geworden zijn. En toch, en dat is tegelijkertijd ook iets wat terugklinkt in zo'n woord en als zo'n woord geciteerd wordt, toch bent u niet zonder hoop. Maar die hoop, die is dan meer gegrond op wat moeder geweest is en op wat ze gedaan heeft dan op wat ze gezegd heeft. Trouwens, daden kunnen ook welsprekend zijn. En om al deze gevoelens uiting te geven, staat er dit woord. Is ze er nu een geweest die door de Heere gekend is, die door de Heere tot de zijnen gerekend is, dan is haar de zaligheid beschoren. En uiteraard, dat hoopt u van ganser harte. Dat zij ontwaakt Gods lof mocht gaan ontvouwen. Dat die mond die zo lange tijd eigenlijk weinig of niks meer gezegd heeft, straks gebruikt mag worden om eeuwig Gods lof groot te maken. Maar als we nou naar de tekst luisteren zoals Paulus die bedoeld heeft, zegt de tekst dit dan heel precies. Ik lees u het hele 19e vers. Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degene die de zijnen zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Er is dus een fundament en op dat fundament staan twee inscripties. Twee zegelen, zoals ze genoemd worden. De ene inscriptie is: de Heere kent degene die de zijne zijn. En de andere is: een iegelijk die de naam des Heeren, de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Het ene heeft te maken met wat God doet. Het andere heeft te maken met wat van de mens, van Gods kind, verwacht mag worden. En dat staat nu geschreven op het fundament Gods. De grondslag die de Heere gelegd heeft op de bergen der heiligheid. En er is reden genoeg in de ganse schrift om dat fundament de Heere Jezus Christus zelf te noemen. De uiterste hoeksteen van het fundament van apostelen en profeten, waarvan inderdaad Jezus de uiterste hoeksteen is. De grondslag voor de kerk. De grondslag onder het leven van al degenen die de Heere vrezen. En op dat fundament heeft de Heere nu laten aanbrengen ook dit woord. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. Dat betekent, en zo verstaan we dat woord menigmaal, en er is niks op tegen om het zo te verstaan, dat de Heere precies weet wie dat zijn. Zelfs al zouden wij daar geen zekerheid over hebben, dan weet de Heere het nog met onfeilbare zekerheid. Wie tot zijn volk behoort. En daar ligt ook de garantie in dat als je ertoe behoren mag en als de Heere weet dat je er één van bent, dan zal de Heere je nooit over het hoofd zien. Dan zal de Heere je nooit vergeten. Dan zal de Heere zo iemand nooit verlaten. Ook niet in het uur van sterven. Als je dan alles los moet laten en als al je omstanders het ook moeten doen, u loslaten, dan gaat de zorg van de Heere door, over dood en graf heen. Want hij laat niet varen de werken zijner handen. En toch betekent het woord zoals het bedoeld is eigenlijk ook meer dan dat. De Heere kent degene die de zijne zijn. Daarmee zegt deze tekst niet alleen maar dat de Heere precies weet wie ze zijn, maar dat de Heere ze ook erkent als de zijnen. En dat hij ze beleidt de zijnen te zijn. Hij kent ze, en zo komt dat woord in de schrift meer dan eens voor, hij kent ze in zijn grondeloze, nooit begonnen liefde. Hij kent ze in zijn welbehagen. Hij vergeet ze zelfs ook niet. Want wat hij in zijn liefde heeft vastgegrepen, daar komt hij ook vooruit. Dat mogen de engelen weten. Dat mogen de duivelen weten. En dat zal straks op de dag aller dagen openlijk gepubliceerd worden. Als de zaak, zo zegt onze geloofsbelijdenis het ergens, als de zaak van zijn vaak zo vervolgde en verdrukte kerk, waar de vijanden op neergekeken hebben en waar de vijanden van dachten dat ze ermee konden doen wat ze maar wilden, openlijk zal bewezen worden de zaak van Christus te zijn. Hij kent ze in zijn goddelijke liefde. En hij herkent ze. En ze staan in zijn handpalmen gegraveerd. Het zijn deze gekenden, waar Paulus van spreekt in het 8e hoofdstuk van zijn Romeinenbrief. De gekenden zijn ook degenen die geroepen zijn. En de geroepenen zijn degenen die gerechtvaardigd zijn. Dat wil zeggen, hun zaligheid ligt vast. Hun zaligheid ligt verankerd. Er is geen twijfel aan. Ze zijn veilig voor eeuwig. Ze zijn de verkorenen des Vaders. Ze zijn de gegevenen aan Christus. En het is heel wat om dat te mogen geloven. Voor jezelf te mogen geloven. En het vereist een overtuigend werk van Gods Heilige Geest om een mens daar de zekerheid en de geestelijke rust op te geven. En het is heel wat om dat te mogen geloven van iemand die van je weggenomen wordt. En dat vond u toch eigenlijk te groot om te geloven. Maar zo staat het er wel. De Heere kent degene die de zijne zijn. Laten we dat in Gods handen laten liggen. En wel weten. En dan kom ik toch weer helemaal in de lijn van wat u bedoelde toen u deze tekst boven de kaart zette. En dat begrijp ik ook helemaal. Maar wel weten dat zij die nu niet meer in uw midden is. En waar u niet meer voor naar de Samaritaan hoeft. Een voorbeeld heeft nagelaten. En dan doel ik niet zozeer op haar zorgzaamheid. Want daar zou ook heel wat van te vertellen zijn. En eigenlijk veel meer door u als kinderen dan door wie anders dan ook. De zorgzaamheid. en de moederlijke, en ik denk ook dat ik zeggen mag, de grootmoederlijke liefde die ze bewezen heeft. Dat kan allemaal nog heel natuurlijk zijn. Dat hoeft nog geen bewijs van genade te wezen. Je vindt dat soms in de wereld ook nog. Maar ik zei al, daar doel ik dan nog niet eens in de eerste plaats op. Er was een bepaald aspect aan haar zorgzaamheid. En ik zeg alweer, u weet dat nog beter dan wie anders. Want u bent er zelf geregeld het voorwerp van geweest. De zorgzaamheid die zij had. De zorg voor haar kinderen. Als ze gedurig weer die aansporingen gaf om de Heere te zoeken. En als ze in die weg zelf u wilde voorgaan. Waarom zou ze dat gedaan hebben? Waarom zou ze daar waarde in gezien hebben? Was dat alleen maar plichtmatig? Was dat alleen maar een stukje verstandelijke overtuiging? Was dat alleen maar een zaak van haar geweten? Omdat ze het serieus nam, omdat ze wist dat er wat gebeuren moest met de mens, omdat ze wist dat de mens van zonde en schuld verlost moet worden, en omdat ze wist dat alleen de Heere dat kon doen, omdat het woord in die voorwerpelijke zin zo duidelijk beslag op haar gedachten, op haar geweten gelegd had, dat ze het daarom de kinderen voorhield? Of is het, en daar blijven dan een paar vragen over, of is het geweest omdat het in stilte, en ik zeg dan maar inderdaad in stilte, naast haar man, de keus van haar eigen hart ook was geworden. En dat ze dat eerder op deze manier uitte dan dat ze er grote woorden over sprak en van veel ervaringen getuigen kon. Het is in ieder geval de moeite waard om zulke herinneringen aan je moeder over te houden. Het is de moeite waard om terug te denken aan die woorden van 40, 50, 60, 70, misschien wel 80, misschien wel 90 jaar geleden, die ze gesproken heeft in de kring waarin ze leefde. En zeker toen ze zelf een gezin kreeg. Het is de moeite waard om daar steeds weer aan terug te denken. En om dan ook maar te doen. En te zoeken wat zij heeft voorgehouden. Zeker is dat zij was zoals de apostel Petrus de getrouwde vrouwen aanspoort te zijn. In het derde hoofdstuk van zijn eerste brief. Als hij die getrouwde vrouwen, die waren vaak gehuwd met ongelovige mannen. En ze hadden het vaak niet makkelijk, die vrouwen uit Petrus' tijd. En Petrus zegt, wandel nou maar in vreze. En wees nou maar een voorbeeld. En versier je nou maar niet met allerlei kunstvoorwerpen. Maar laat dit je versiersel zijn. Dat onverderfelijke versiersel, die zachtmoedige en die stille geest. En waarom ziet Petrus daar zoveel waarde in voor die vrouwen uit zijn tijd? Omdat dat het versiersel is geweest, zo zegt hij verder, van de heilige vrouwen die op God hoopten. Dat kwam in hun leven openbaar. Daarin openbaarde zij, niet eens met zoveel woorden, Petrus zegt ook tegen die vrouwen, je hoeft het niet altijd met woorden te doen. Misschien wel zonder woorden, je man of anderen winnen. Maar met die daad, met dat versiersel, zo hebben de vrouwen geleefd die op God hoopten. En dat ze op God hoopten, dat bleek uit de manier waarop ze wandelden. Uit de manier waarop ze zich gedroegen. Die zachtmoedige geest. En wat zegt Petrus erbij? Ik had dat eerder nog nooit zo sterk gezien. Maar dat een geest is die kostelijk is voor God. En dat is het belangrijkste. Niet alleen dat mensen ernaar mogen kijken en dat mensen er lering uit mogen trekken en dat mensen er een voorbeeld aan mogen nemen en dat mensen van zo iemand, eigenlijk moet dat ook wel, van zo iemand gaan houden. Want dat zijn beminnelijke mensen. Maar dat God daar in welgevallen op neerziet. Dat hij zo'n geest kostelijk acht. Geen openlijke demonstraties, maar meer in het verborgen. Alleen wat God, wat een mens in het verborgen heeft mogen doen, dat heeft God ook gezien. En als daar die aansporingen liggen en als er dat voorbeeld ligt, dan liggen er misschien nog veel meer dingen die u niet weet. Of waar u een vermoeden van hebt, hooguit een vermoeden. Wat eigenlijk ook niet anders kan, als je dat toch je kinderen op hun hart bindt, zoek toch de Heer, terwijl hij te vinden is. Dan lig je toch zelf op een ander moment. Als die kinderen er niet zijn, als ze al lang onder de dekens liggen, op je knieën. Om God te vragen, Heere, werkt u dat in hun hart? En God die in het verborgene ziet, zal het in het openbaar vergelden. En als ik daaraan denk, dat de Heere het in het openbaar vergelden zal, laat ik dat dan vanmiddag zo mogen toespitsen en zo mogen toepassen. Wat zou het een onuitsprekelijk voorrecht zijn, als het in het openbaar mocht blijken dat die gebeden en die aansporingen vruchten droegen, ook in het nageslacht. En als de Heer op deze manier getuigenis zou willen geven, achteraf aan het leven van haar die aan u ontvallen is. U hebt veel om in dankbaarheid op terug te zien. U hebt veel om de Heere erkentelijk voor te wezen. U hebt veel ook om werkzaam mee te zijn. Na vandaag ook nog. Met datgene wat zij nagelaten heeft. En zo leggen we haar in Gods handen waar ze al ligt. En waar ze wel toevertrouwd is. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. Amen. We zingen uit de 19e psalm en daarvan het 5e vers. Trouwe God, wij danken u ervoor dat u ons een ogenblik hier bracht en dat we een ogenblik mochten luisteren naar een boodschap uit uw woord. En wat ligt daar een geweldige rijkdom in, Heere, als u zelf zegt dat u degene die de uwen zijn, kent. Wat ligt daar voor degene die van u zijn, een grote rust in, als we dat dan ook maar mogen weten. Als we daar dan ook maar bij mogen horen. Heere, het is inderdaad waar, dat wordt niet voor iedereen zo duidelijk. En er is wat dat betreft veel verschil tussen de een en de ander. En dat zal ook inderdaad ervaren worden en beseft worden door degenen die achterblijven als zo iemand sterft. Wat moeten we dan van zo iemand denken? En dat is ook een stukje worsteling, ook in deze familiekring. Toch niet zonder hoop, maar wat zou het fijn geweest zijn en wat zou het ook een zegen hebben kunnen zijn als zij daar toch met wat meer vrijmoedigheid van had mogen getuigen. Nu moeten we doen met haar getuigenis zoals dat in haar leven openbaar kwam. Die aansporingen, die adviezen die ze haar kinderen zo vaak heeft meegegeven. Die ze op hun hart heeft gebonden. O Heere, wij bidden van u dat ge het geven wilt, dat datgene wat in dat opzicht achtergebleven is, niet zal worden vergeten. Dat dat ook niet alleen maar een herinnering zal zijn, maar dat die herinnering ook verplichtingen met zich meebrengt. En dat het terugdenken aan moeder en aan grootmoeder tegelijkertijd van in ieder ook vraagt dat zij zullen doen wat zij zei, nee, niet wat zij zei, maar wat u zegt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Heere, laat dat dan toch ook nog vrucht mogen dragen in haar leven. En wilt u dan in het openbare vergelden wat u in het verborgene, zo wij hopen, ook meer dan eens hebt gezien. Laat uw gunst ons deel zijn, Heere. En geef ons allen meer van die verborgen omgang met u. Geef het niet alleen aan vrouwen in deze tijd, maar geef het ook maar aan mannen, aan meisjes en aan jongens. Die zachtmoedige en die stille geest die kostelijk is voor u. Dat leven in de gemeenschap met u, het zoeken van die omgang met u. Heren, wij vragen van u, ga nu met ons. Ook als wij de weg naar het kerkhof gaan maken, als we daar straks rondom de geopende grafkuil staan, als we het moment meemaken dat het lichaam zinkt in de aarde, laat ons daar ook iets mogen horen en iets mogen gevoelen ook van de waarachtigheid van uw woord en van de vastheid van uw trouw. En van het leven dat de dood verslindt. En van de zaligheid die er overblijft voor het volk van God. Heere, trek met ons op en blijf bij ons en geef dat alles in goede orde mag verlopen. En laat het zonlicht dat deze dag overstraalt, waar we u dankbaar voor zijn, tegelijkertijd ook een heenwijzing mogen wezen naar die zon der gerechtigheid die je nog op een veel heerlijker manier licht geeft in onze duisternis. Ook in de duisternis van ons graf. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen.
Geachte familie, verder aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag ik u dan verzoeken, nadat uw geliefde overleden zal zijn uitgedragen, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mag ik u nu wederom verzoeken om te gestaan. organist verzoeken om te spelen. De bedoeling, indien het mogelijk is, na de volgauto's lopend bij de begrafenisstoet aan te sluiten. Is dat niet mogelijk, dan kunt u met eigen vervoer achter de stoet aansluiten. Allereerst in de eerste auto mevrouw de Bakker Wielauer, mevrouw de Bakker Grotenboer en mevrouw de Bakker Vink. Auto Peter de Bakker met ouderling Driessen. Sluitend lopend, G. de Bakker, M. L. Vink, K. J. Boot de Bakker, B. J. Boot, D. de Bakker, A. de Bakker, Braber, J. C. Otte de Bakker, W. Otte, C. Sluy de Bakker, J. Sluy, P. M. van der Baan de Bakker, M. van der Baan, B. J. de Bakker, M. de Bakker, de Kam. Dominee Den Butter en Kerkenraad. Kinderen, familie De Bakker van den Hoek. Kinderen, familie De Bakker Wielauwe. Kinderen, familie De Bakker Grotenboer. Kinderen, familie Boot De Bakker. Kinderen, familie De Bakker Braber. Kinderen, familie Otte de Bakker. Kinderen, familie Sluit de Bakker. Dan de kinderen, familie Van der Baan de Bakker. En de kinderen, familie de Bakker de Kam.
De
Bakker en de verdere familie Van der Laan. Grief ook alle andere aanwezigen, indien het mogelijk is, lopend bij de begrafenisstoet aan te sluiten. Geachte familie, verder aanwezigen. Nu hij de Heer behaagt, heeft Pieternella de Bakker, geboren Van der Laan, in de leeftijd van bijna 98 jaar uit dit aardse leven weg te nemen, zijn wij er nu alle getuigen van dat wij haar lichaam aan de schoot der aarde hebben toebetrouwd. Het is nu de bedoeling weder om het woord te geven aan dominee Den Butter.
We hebben het allemaal zojuist zien gebeuren dat ze hierheen gedragen moest worden. Wij allemaal konden op eigen gelegenheid nog naar deze plaats komen. Maar zij moest gedragen worden. Er staan de verschillende hier die zij gedragen heeft. Eerst onder haar hart. Daarna in haar armen. En niet alleen maar de kinderen die ze gedragen heeft, maar ook heel wat van de kleinkinderen ongetwijfeld, die op haar schoot gezeten hebben. Waar zij zich over ontfermd heeft. En aan die herinneringen denkt u vandaag terug. Maar we staan allemaal hier als getuigen van het toch wel heel tragische van het mensenleven, dat het einde een gedragen worden is. Ik geef u toch nog maar een woord mee hier bij dit open graf uit het hoofdstuk wat we in de kerk gelezen hebben. Uit het 12e hoofdstuk van de Prediker. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Laat ik met dat laatste beginnen. Het is dus een woord dat voor iedereen geldt. Voor iedereen die hier staat ook. En voor heel de mensheid. Het betaamt alle mensen. En wat betaamt alle mensen? Dat ze God zullen vrezen. En dat ze zijn geboden zullen houden. En waarom betaamt dit alle mensen? Alleen al vanwege het feit dat God onze schepper is. Dat we hierheen konden komen. Dat we konden lopen. Dat we konden denken. Dat we en zoveel dingen meer kunnen doen. Het bewijst dat de Heer niet alleen onze schepper, maar ook de onderhouder van ons leven is. En daarom alleen al is God het waard dat wij hem vrezen. En dat we in alle dingen met zijn inzettingen, met zijn geboden, met zijn rechten houden. Maar er is nog een reden. Niet alleen dat we het verplicht zijn tegenover hem. Dit is ook de enige weg die de Heer heeft aangewezen waarop echt zegen te verwachten is. Ik begon met te zeggen dat een mens op een gegeven ogenblik gedragen moet worden. Maar weet u wat genade leert? Wat een mens gaat beseffen als hij dit gaat doen wat de prediker aan het eind van zijn boek als een dringend advies aan alle mensen meegeeft, namelijk dat hij God gaat vrezen en zijn geboden gaat doen, dan gaat die mens beseffen dat hij al eerder in zijn leven gedragen moet worden. namelijk door God, door Gods armen en door Gods onveranderlijke trouw. Want ja, je kunt wel denken dat je veel kunt. En zo pas gaf ik ook wel de indruk dat wij mensen zelf nogal wat kunnen. We konden in eigen kracht hier komen. Maar als het erop aankomt, als het er helemaal op aankomt, het einde van de zaak, wat is dat? Ja, wat kunnen we dan eigenlijk? En dan zal het erop aankomen dat wij gedragen worden. Zoiets lezen we ook in de schrift. Ik denk aan het 46e hoofdstuk van het profetenboek van Jesaja. Hoort naar mij, o huis van Jacob, en het ganse overblijfsel van het huis van Israël, die van mij gedragen zijt van de buik aan, opgenomen van de baarmoeder af. Tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen en ik zal dragen en redden. En dat heeft de Heer nu te geven. En daarom wijst hij ons die weg, vreest God dan. Leef in afhankelijkheid van hem. Zoek het heil alleen bij hem. Bij zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Om in ons leven dat geheim te mogen kennen. Dat God ons draagt. En dat hij ons ook zal dragen. Als straks ons stoffelijk omhulsel ook door mensen gedragen zal moeten worden. God zal de zijnen nooit begeven. En hij zal ze nooit verlaten. En nou zie ik een hele hoop jonge mensen, ook kinderen. Jullie staan hier omdat je grootmoeder, je overgrootmoeder gestorven is. Hè? Een hele oude vrouw is ze geworden. Zo oud worden de meeste mensen niet. Veel mensen moeten veel jonger sterven. Kinderen moeten soms ook sterven. Als je het dan maar. Niet alleen maar door je moeder. En niet alleen maar door je vader. En niet alleen maar door je grootmoeder of je grootvader gedragen bent. Maar als God jullie maar draagt. En als je hem maar mag kennen. En daarom zeg ik het ook tegen al die kinderen en al die jonge mensen. Vreest God. Doe dat. Houd zijn geboden. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Het zal ook jullie eeuwig gelukkig maken.
Het is nu de bedoeling het woord te geven aan de heer Bert de Bakker.
Onze zelf zeer zorgzame moeder zou het zeker op zijn plaats gevonden hebben bij haar ter aarde bestelling een dankwoord uit te spreken die aan haar bewezen zorg. Namens de familie wil ik dank uitspreken voor de geestelijke bijstand en voor het voorgaan in de rouwdienst aan dominee de Butter en tevens aan allen die daaromheen staan. Tijdens moeders verblijf in de goederij heeft zij de genegenheid en zorg van leiding en personeel van deze instelling zeer gewaardeerd. Ook de familie is u daarvoor zeer erkentelijk. Nadat moeders geestelijke vermogens afnamen, was daar de noodzaak om haar op te nemen in de Samaritaan, afdeling Rustburg. Voor de verzorging al daar hebben wij als familie de grootste waardering. Wij danken speciaal de leiding, dokter van der Welp, met zijn staf en verplegend personeel. Tevens dank aan de geestelijke verzorging, dominee Willemsen en dominee van Bannekom. De zussen en schoonzussen hebben moeder bijgestaan in zaken als eten, kleding enzovoort. Voor al deze hulp aan onze moeder zijn wij u zeer dankbaar. Wij gedenken hier ook bij aan onze overleden broers. De leiding van deze begrafenis door de heer J. van der Slek en alle zaken daarmee is tot voortevredenheid van de familie geschied. Ook hiervoor zijn wij u erkentelijk. Alle aanwezigen die moeder de laatste eer hebben bewezen, bij deze hartelijk dank.
Dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mag ik u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de kerk, waar allereerst dominee Den Butter deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er nog gelegenheid in de zaal achter de kerk, en die nu dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met dit verlies te condoleren en zal u allen koffie, worden aangeboden.
De kaart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet. En verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg, leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef me niet over in de begeerte van mijn tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mits schaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan, wacht op den Heren, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere. Zullen we samen nog een keer de Heere zoeken? Heere, laten wij beginnen met uw naam ootmoedig te danken dat u alles wel wilde maken, dat al de dingen eraan mochten meewerken, dat niet alles alleen maar in goede orde verlopen is, maar dat wij ook in alle rust bij het open graf een ogenblik konden zijn. En dat we daar toch een ogenblik ook nog weer gehoord hebben hoe gij ons roept, dringend, ernstig, welmenend roept. En hoe gij ons daar ook aanbiedt, alles wat wij nodig hebben. En dat alles, dat kunnen we in één woord samenvatten zoals we het daar gehoord hebben. Gij zijt gewillig om mensenkinderen te dragen. Als we ons nu maar willen laten dragen, Heere. Als we nu inderdaad allemaal maar beseffen hoezeer we dat nodig hebben om door u gedragen te worden. We willen zo graag zelfstandig zijn, we willen zo graag op eigen benen staan, we willen het allemaal zelf zo graag uitzoeken. Onze eigen weg kiezen, onze eigen koers bepalen, onze eigen dingen doen. En dat betekent, Heere, dat er waarachtige bekering zal moeten zijn in ons aller leven. Werkt u dat? Werkt u dat ook bij het late nageslacht, werkt u dat in de hele familiekring? Nu we er allemaal vandaag bij bepaald zijn en aan herinnerd zijn geworden dat mensen stervelingen zijn. En dat het waar is, wat David hier ook uitsprak, dat het moment komt dat vader en moeder ons moeten verlaten. Dat we geen ouderlijk huis meer overhouden. Dat de generatie die ons voorgegaan is, inderdaad ook verdwenen is, weggenomen van deze aarde. Dat er een tijd komt dat we zelf in de voorste linie staan. En dat daar ook gaten vallen. Dat er ook slachtoffers zijn. En zo komt het tot een ieder mens, Heren. Ach, wij bidden van u dat we deze dingen ons echt voor ogen mogen houden. En dat we dat dan des te meer als een aansporing mogen gebruiken. Om niet te rusten voordat we weten wat David daarop volgen liet, namelijk de Heere zal mij aannemen. Ach Heere, schenk dat. Schenk dat in uw gunst, dat we dat mogen weten. Want als u ons aanneemt, dan draagt u ook. En als u draagt, dan draagt u over de dood en over het graf heen. En dan brengt u in uw eeuwig koninkrijk. Heere, laat de dag van vandaag een dag zijn, niet alleen van herinneringen, niet een dag van indrukken alleen, maar een dag die ons bijblijft en die geestelijke winst oplevert. Nogmaals mogen we u danken voor alles wat u in de overledene hebt gegeven. Samen met haar man heeft ze voor haar kinderen mogen zorgen. Heeft ze kleinkinderen mogen zien opgroeien. Heeft ze heel veel gedaan. Wat ook tot nut en tot geestelijk nut van dat nageslacht zou kunnen wezen. Heilig het, Heere, gebruik het en gebruik het alsnog. En laat zo uw naam verheerlijkt worden in de komende generaties. Geef sterkte bij het verwerken van het verlies. Heere, geef uw hulp en uw ondersteuning. En bewaar de band in de familiekring die aan elkaar bindt. Laat die band blijven binden, o God, om Jezus wil. Amen.
Mag ik nu allereerst de kinderen verzoeken mij te volgen naar de zaal. U krijgt nu gelegenheid, en u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies te condoleren. Daarna zal u allen, zover het mogelijk is, koffie worden aangeboden.